Vanavond willen we verder gaan met de kleine, eerste kleine profeet Hosea. We hebben daarvan het eerste hoofdstuk en gezien hoe de situatie van Israël is geworden. Israël die het land moest verlaten. Israël die eigenlijk zonder ontferming achterbleef. Israël die eigenlijk helemaal niet meer Gods volk genoemd werd. Maar we hebben toen ook gezien dat er een keer komt in het lot van Israël. En zo gaat het eigenlijk met elk hoofdstuk van Hosea. Hoe de situatie van Israël steeds weer opnieuw beschreven wordt. En dat er ook steeds weer Gods oplossing komt. We gaan met elkaar lezen hoofdstuk 2. En we proberen dat hoofdstuk ook vanavond door te nemen, globaal. Hosea hoofdstuk 2 en dan beginnen we bij vers 1. Klaagt uw moeder aan. Klaagt haar aan, want zij is mijn vrouw niet. En ik ben haar man niet. Laat zij haar ontucht van haar gelaat verwijderen en haar overspel van haar boezem. Anders zal ik haar naakt uitkleden en haar laten staan als ten dagen toen zij geboren werd. Haar maken als een woestijn, haar doen worden als een dor land en haar doen sterven van dorst. En over haar kinderen zal ik mij niet ontfermen, omdat zij uit ontucht geboren zijn. Want hun moeder heeft ontucht bedreven, zij die van hen zwanger geweest zijn. Zij heeft schandelijk gehandeld, want zij zeiden, ik wil achter mijn minnaars aangaan die mij mijn brood en water, mijn wol en vlas, mijn olie en drank geven. Daarom zie, ik ga uw weg met doornen versperren. Ik ga tegen haar een muur oprichten, zodat zij haar paden niet vinden kan. Dan zal zij haar minnaars nalopen, maar hen niet bereiken. Hen zoeken, maar niet vinden. Dan zal zij zeggen, ik wil heen gaan en terugkeren tot mijn eerste man. Want toen had ik het beter dan nu. Zij echter besefte niet dat ik het ben die haar het koren, de most en de olie had gegeven. Die haar het zilver rijkelijk geschonken heb en het goud dat zij voor de baal gebruikt hebben. Daarom zal ik mijn koren weer wegnemen in de oogsttijd en mijn most in zijn seizoen. En wegrukken mijn wol en mijn vlas die haar naaktheid moeten bedekken. Nu dan, ik wil haar schaamte ontbloten voor de ogen van haar minnaars. En niemand zal haar uit mijn hand redden. Ik zal doen ophouden al haar vreugde, haar feest, haar nieuwe maandsdag en haar sabbat. Ja, al haar hoogtijden. Dan zal ik haar wijnstok en haar vijgboom verwoesten, waarvan zij zeiden, die zijn het loon dat mijn minnaars mij gaven. Ik zal ze maken tot een woud en het gedierte des velds zal ze afvreten. Zo zal ik over haar bezoekende dagen, waarop zij voor de baals het offer ontstak, zich tooide met de ring en halssieraad en achter haar minnaars aanging. Maar mij vergat, luidt het woord des Heren. Daarom zie, ik zal haar lokken en haar leiden in de woestijn en spreken tot haar hart. Ik zal haar aldaar maken, haar wijngaarden geven en het al Achor maken tot een deur der hoop. Dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd, als ten dagen toen zij uittrok uit Egypte. En het zal te dien dagen geschieden, luidt het woord des Heren, dat gij mij noemen zult mijn man en niet meer mijn Baal. En ik zal de namen der Baal verwijderen uit haar mond. Hun naam zal niet meer genoemd worden. Te dien dagen zal ik voor hen een verbond sluiten met het gedierte des velds, het gevogel des hemels en het kruipend gedierte der aarde. Dan zal ik boog en zwaard oorlogstuig in het land verbreken en hen veilig doen wonen. Ik zal u mij tot bruid werven voor eeuwig. Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goede tierenheid en ontferming. Ik zal u mij tot bruid werven door trouw en ge zult de Heere kennen. Het zal te dien dagen geschieden dat ik verhoren zal, luidt het woord des Heren. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. En de aarde zal het koren, de most en de olie verhoren. En die zullen Jezreel verhoren. Dan zal ik haar voor mij zaaien in het land en mij ontfermen over Lo-Ruhama en tot Lo-Ammi zeggen, gij zijt mijn volk En hij zal zeggen, mijn God. Tot zover dit hele mooie gedeelte. Het gaat hier om, ja, dat begrijpt u wel, om de relatie tussen de Heere God en het volk Israël. En we hebben hier te maken met een huwelijksrelatie, waar we het de vorige keer ook over gehad hebben, tussen de Heere God en Israël. En natuurlijk heeft dit ook in overdrachtelijke zin te maken met onze relatie met de Heer. We zeggen wel eens, als je ergens heel veel tijd aangeeft, joh, je bent er toch niet mee getrouwd? Dat zeggen we wel eens tegen elkaar. Nou, we zijn er wel mee getrouwd. We zijn getrouwd als het ware. We zijn zoals, misschien is het wel goed om dat te weten, zoals Israël en de Heere God een huwelijksrelatie hebben. Zo hebben Christus en de gemeente ook een huwelijksrelatie. Je bent ermee getrouwd. Zo belangrijk is het. Het is niet zomaar iets wat erbij komt kijken. Het neemt je hele leven als het ware in beslag. Nou, het begint dit stukje met de oproep, klaagt uw moeder aan. Nou, we hebben gezien dat in het vorige hoofdstuk Hosea de opdracht krijgt om een ontuchtige vrouw. Een prostitutie, een ontuchtige vrouw. Nou, Hosea krijgt drie kinderen in de relatie met Gomer. Jezreel, Logamma. Dan gaan we het nog een keer proberen. Gomer die krijgt dus andere minnaars. En daar worden ook kinderen uit geboren. Kinderen niet uit de relatie tussen Hosea en Gomer, maar uit een andere relatie. En vandaar dat je hebt hier dus het gesprek tussen Hosea en zijn kinderen. En waar Hosea eigenlijk zegt van, klaag je moeder maar aan. Want die moeder van jullie is eigenlijk mijn vrouw niet meer. En die kinderen die daar geboren zijn, die zijn mijn kinderen niet. Want daar staat heel duidelijk in vers 3, daar staat en over haar kinderen, dus het gaat niet meer over de kinderen van Hosea, maar over haar kinderen, zal ik mij niet meer ontfermen, omdat zij uit ontucht geboren zijn. Dus wat Hosea en Gomer hier nu meemaken, is een beeld van wat God en Israël meegemaakt hebben. We zien hier dus een stukje aanschouwelijk onderwijs. Hosea is als het ware bedrogen door Gomer. En Gomer is haar eigen weg gegaan, heeft eigen minnaars gevonden en heeft uit die minnaars kinderen gekregen die zij dus niet uit Hosea gekregen heeft. Nou, hier wordt de situatie dus mee duidelijk gemaakt dat niet alleen Gomer, maar ook Israël ontuchtig geweest is en andere minnaars nagelopen heeft. Enkele minnaars, misschien wel goed om dat te noemen, enkele minnaars die Israël achterna gelopen heeft, dat is bijvoorbeeld Egypte geweest. En Assur is dat geweest. En Babel. Ze hebben deze landen nagelopen. Ze hebben hulp gezocht bij deze landen. Ze hebben zich als het ware verbonden met deze landen om inderdaad brood en water en wol en vlas en olie en, ja, wat staat er, drank te krijgen. Misschien wel heel toepasselijk dat hier zes vruchten staan, 6 dingen die ze krijgt vanuit haar overspel met deze landen. En u weet ook wel dat 6 het getal van het menselijk handelen is. En 1 ding ontbreekt. Gomer heeft geen liefde ontvangen. En dat is met Israël ook zo geweest. Israël is ontrouw geweest aan God. En Israël heeft zich geprobeerd te verrijken door zich te verbinden met allerlei andere landen. Maar Israël, het ontbreekt nog aan de liefde. En de liefde heeft ze niet gekregen. En het ergste van alles is dit, wat er in vers 12b staat. In dat alles, dat ze eigenlijk Hosea losgelaten heeft, deze Gomer, of dat Israël God losgelaten heeft, staat er aan het einde van vers 12, dat ze achter haar minnaars aanging en dan staat er, maar mij vergat. Weet je, dat is hetgeen wat de Heere God Israël kwalijk neemt. Jullie hebben mij vergeten. Jullie hebben mij vergeten. En dat niet alleen, want in vers 7 staat, zij echter beseft niet dat ik het ben die haar zo gezegend heeft. Haar alles gegeven heeft wat ze nodig heeft. Dat zijn 2 uitspraken. En ik denk dat het niet alleen slaat op de relatie tussen Israël en de Heere God, maar ook op ons. Wij kunnen ook zo makkelijk onze eigen weg gaan. We kunnen ook zo makkelijk zo druk met allerlei dingen bezig zijn. En dan staat er, maar de Heer vergeten. En niet zo er meer bij stilstaan dat de Heer het is die ons zo zegent. En daarin roept Hosea ook ons op om de Heer niet te verlaten. Nou, dit is dus de situatie waarin Israël terechtgekomen is. Zoals Gomer Hosea losgelaten heeft en in overspel vreemde kinderen gekregen heeft die helemaal niet meer van Hosea zijn. En waardoor de Heer zegt, je bent mijn vrouw niet en het zijn mijn kinderen niet. Nou, het tweede wat hieruit voortvloeit, dat is dat de Heer een oordeel uitspreekt over Israël. Ze komen onder het oordeel van de Heer en dan staat er achterin volgens dat de Heer zegt, ik zal jullie uitkleden. Nou, dat is wat letterlijk en figuurlijk met Israël gebeurt. Ze zijn ook uitgekleed. Er is bijna niets meer overgebleven van Israël. Ik zal jullie tot een woestijn maken. Er staat zelfs, ik zal jullie laten sterven van de dorst. Ten vierde, ik zal jullie weg versperren met dorens. En ten vijfde staat er, ik zal een muur oprichten. Dat staat in vers 5. Er staat letterlijk, ik zal jullie omwallen, ommuren. Ik zal een muur om jullie heen zetten, zodat jullie als het ware helemaal aan het gezicht onttrokken wordt. Jullie zullen als het ware verdwijnen. Nou, dat zijn dingen die letterlijk met Israël gebeurd zijn. Maar God heeft dat niet zomaar gedaan. God heeft het volk Israël niet zomaar onder zijn oordeel gebracht, want God had 1 doel. En dat ene doel, dat staat in vers 6, aan het einde van vers 6, daar staat, dan, als jullie dat zullen meemaken, dan zul je zeggen, ik wil heen gaan en terugkeren tot mijn eerste man. Dat wil de Heer. En dan staat er, want toen had ik het beter dan nu. Doet u dat ergens aan denken, dat hier iemand tot inkeer komt en zeggen, ik wil terugkeren naar degene waar ik naar vandaan geroepen ben, daar had ik het veel beter. De verloren zoon. En de Heer Jezus heeft deze gelijkenis ook verteld en hij zal zeker de Heer Jezus aan dit stukje gedacht hebben. Hoe de verloren zoon zijn eigen weg gegaan is. En de Heer Jezus duidelijk maakt hoe Israël zijn eigen weg gegaan is. En toch op een gegeven moment weer terugkeert naar vader. En dat moment zal plaatsvinden als Israël weer terugkeert naar haar eerste man. En weet je, men noemt hoofdstuk 2 van Hosea ook wel eens een verbaal bruidsboeket. Een bruidsboeket met woorden. Want er is in de hele Bijbel niet zo'n mooi stukje wat over de liefde gaat tussen een man en een vrouw als dit stukje en het boek Hooglied. Het is een heel bijzonder stuk. Men zegt wel eens, sommige mensen zeggen wel eens dat dit hoofdstuk 2, een van de mooiste hoofdstukken is. Dat zou je zo niet zeggen als je het zo in het begin leest, maar een van de mooiste hoofdstukken in het Oude Testament. Waarin de Heer zo trouw is en handelt met zijn volk. Want dan gaat de Heer verder. In vers 13, dan zegt hij, ik zal jullie lokken. Ik zal jullie lokken. Nou, hoe doet de Heer dat? Nou, weet je, er staat zelfs in Zacharia 10 vers 7 en 8. Zacharia is het de ene laatste kleine profeet. Dus net voor Matthäus heb je Maleachi en daarvoor heb je Zacharia. En dan staat er in Zacharia 10... Daar staat in vers 8, ja, je zou nog veel meer erover kunnen lezen, maar laat dat maar even zitten. Zacharia 10 vers 8, daar staat, ik zal hen tot mij fluiten. Ik zal hen tot mij fluiten. De Heer die doet er alles, heeft er alles voor over om zijn volk weer terug te fluiten. En als hier staat, ik zal hen tot mij fluiten, dan heb je te maken met een herder. Een herder die zijn schapen naar zich toe fluit. Een herder die als het ware verlangt naar zijn schapen. En daar staat dus hier duidelijk, ik zal hen tot mij fluiten. En dan staat er, misschien wel goed om dat even erbij op te slaan, weer terug in Hosea 2, ik zal hen lokken en hen leiden naar de woestijn. Hij zal hen de woestijn inleiden. Nou, als er mensen zijn onder ons die wel eens in Israël in de woestijn geweest zijn, of ook in andere landen, dan weet je dat de woestijn zo eindeloos stil kan zijn, dat de stilte soms bovenop je kan vallen. En ja, er zijn heel veel mensen in Nederland die de rust zoeken om ze lekker in het bos een stuk te gaan wandelen. In Israël zijn er heel veel mensen die gewoon een paar dagen gewoon de woestijn intrekken. Om gewoon tot rust te komen. Nou, dan kom je echt tot rust. Want dan kom je helemaal niemand meer tegen. Soms gebruikt de Heer wel de situatie om ons in de woestijn te brengen. Om ons tot rust te brengen. En juist daar in die woestijn, dan staat er zo mooi, dan zal ik tot haar hart spreken. En ik heb dat, wij hebben dat zelf ook ervaren, Helene en ik. Dat er soms wel eens een woestijntijd nodig is in je leven, zodat je weer opnieuw de stem van de Heer niet alleen maar hier hoort, maar dat je hart aangeraakt wordt. Dat gaat met Israël gebeuren. En dan staat er ook, en daar zal ik haar weer teruggeven wat ze kwijtgeraakt is. Haar wijngaarden zal ik haar weer teruggeven. Dan zul je merken dat zo'n woestijntijd, die je zelf nooit op zou zoeken, maar waar je in geleid wordt, uiteindelijk zo'n vruchtbare tijd kan worden. Waarin de Heer je soms weer geestelijke zegeningen teruggeeft die je al lange tijd niet meer kende. En dan staat er, dan wordt er dal Achor in vers 14. U weet wel dat dal wat ten westen van Jericho ligt, tussen Jericho en Jeruzalem, waar Achan gestenigd werd omdat hij van het gebannene weggenomen had in het dal van Achor, waardoor het hele volk als het ware in de nederlaag gestort werd. Achor betekent letterlijk ongeluk. Nou, dan staat er, dan wordt het dal van een ongeluk juist een deur der hoop. Dan gaat de Heer het ongeluk omkeren in een geweldige zegen. Een dal van hoop. Ik moet soms, ja, dan wel eens denken aan het dal van Achor. Als je dan kijkt naar, u kent waarschijnlijk wel het stukje van Ezechiël 37, daar staat iets over een dal met vol met dorre doodsbeenderen. Nou, als er iets uitzichtloos en dor is, dan is het dat wel. Maar dat dal van dorre doodsbeenderen, dat wordt een dal van hoop. Dat gaat leven. Dat gaat met Israël gebeuren. En dan staat er aan het einde van vers 14... En daar zullen jullie zingen als in de dagen van jullie jeugd. ten dagen toen gij uittrok uit Egypte. Welk lied zal dat dan zijn? Zullen we even kijken naar dat lied. Er staat in Openbaring dat, we gaan niet in Openbaring wat zoeken hoor, maar er staat in Openbaring dat zij uiteindelijk het lied van Mozes zullen gaan zingen. Het was het lied wat Israël zong in de, je zou kunnen zeggen, in de bruidsdagen. Toen ze de Heere God net leerden kennen. Toen ze zo vol waren van de Heer. Nou, u kunt erover lezen wat zij zongen in Exodus 15, toen ze net door de Rode Zee waren, en dat Mirjam een tamboerijn pakt. En dan denk je van, zo was het, zo vol van de Heer. En hoe is het mogelijk dat ze zo vol van de Heer andere minnaars achterna gelopen zijn en de Heer vergeten hebben en zich verbonden hebben met andere goden? Nou, dat staat in vers 1 tot en met 3 van Exodus 15. Toen zong Mozes met de Israëlieten de Heere dit lied en ze zeiden, het lijkt net of hier echt iemand is die zo verliefd is op de Heer. Want dan zingen ze, ik wil de Heere zingen, want hij is hoog verheven. Het paard en de ruiter stort hij in de zee. De Heere is mijn kracht, mijn psalm. Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God. Hem verheerlijk ik. En de God mijn vaders, hem prijs ik. De Heere is een krijgsveld. Heere is zijn naam. Nou, moet eens kijken, dat is het lied van de jeugd van Israël. En als je dan kijkt in vers 17, hoe dat prachtig afgesloten wordt, dat lied van Exodus 15. Gij brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is. De plaats die gij, Heere, tot uw woning gemaakt hebt. Het heiligdom, Heere, door uw hand gesticht. De Heer regeert voor altoos en eeuwig. Nou, hier staat dus dat Israël als het ware weer terugkeert als in de dagen van haar bruidsdagen. Toen ze net de Heer leerde kennen en zo geweldig zong over die uittocht en over de kracht en de grootheid van de Heer. En daarom zegt de Heer, als we kijken in vers 18, weer terug in Hosea hoofdstuk 2. Ik zal u mij tot bruid werven. Deze zin die wordt 3 keer herhaald in vers 18 en 19. Ik zal u mij tot bruid werven, ten eerste voor eeuwig. Hier zal ook nooit meer een eind aan komen. Ten tweede, ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, goede tierenheid en ontferming. Dat is het motief. Het is niet zo dat de Heer zegt, nou, ik zie het allemaal door de vingers heen. Nee, Israël zal het recht zal zegevieren. Het is niet zo dat de Heer op een gegeven moment het recht gaat buigen, maar door gerechtigheid en recht. En dan gerechtigheid en recht die werkelijkheid geworden is in het offer van de Heer Jezus Christus. Dus door gerechtigheid en recht, maar ook door goede tierenheid en ontferming, zal ik jullie mij tot bruid verwerven. En ten derde, ik zal u mij tot bruid verwerven door trouw. Het zijn de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. Zijn beloften. Dus wij hebben het hier over dat verbond wat hij met Abraham gesloten heeft. En wat zijn dan de gevolgen? Wat zijn dan de gevolgen? En ja, de gevolgen kun je heel duidelijk vinden. En dat zie je eigenlijk vanaf het 15e vers. Als je weer opnieuw tot bruid geworven bent door de Heer en de relatie is hersteld, dan staat er in vers 15, dan zult gij mij noemen mijn man. En niet meer mijn Baal. Mijn man en niet meer mijn Baal. Nou, hier zie je dus de relatie tussen Israël en de Heere God. Misschien wel goed om dat eventjes uit elkaar te houden. Sommige mensen zeggen, ja, maar er is een relatie tussen de Heer en Israël, dat is toch man en vrouw, en dan slaat het toch niet op de gemeente? Dan kan de gemeente toch niet de bruid zijn? Nou, het is wel belangrijk om te weten, er is een relatie tussen de Heere God en Israël. En uit die relatie is de Jezus geboren. Want de Jezus die wordt door Israël genoemd de enige geboren, de zoon van Israël. Ja, dat is de relatie. Dus de relatie Israël en Jezus is moeder-zoon. En Jezus heeft de relatie met de gemeente. Dat zijn twee lijnen die langs elkaar heen lopen en natuurlijk heel veel met elkaar te maken hebben. Maar het een sluit het ander niet uit. Ja? Nou, hier zegt Israël, gij zijt, of de Heer, of Israël, gij zijt mijn man. Ik ben verbonden met de Heere God. En dan zegt hij zo mooi erachter, en niet meer mijn Baal. En weet u wat het woordje Baal betekent? Baal betekent meester, eigenaar, heerser. Dat is eigenlijk heel mooi, hè? U bent mijn man en niet meer mijn meester, eigenaar en heerser. Elke god buiten God om is een heerser, is een eigenaar, is een meester, is een onderdrukker. Neemt ons gevangen. Maar de relatie tussen God en Israël is een liefdevolle relatie. En niet een soort slaafsrelatie. Tweede gevolg, dat is aan het einde van vers 17. Daar staat, en mijn volk zal veilig wonen. Zie je dat staan aan het einde van vers 17? Veilig wonen. Er staat letterlijk in dat stukje, jullie zullen in het land opnieuw gezaaid worden. En daar hebben we het de vorige keer over gehad. Jezreel betekent Gods zaad. In het land gezaaid. Jullie zullen veilig wonen. Het derde, in vers 19, daar staat, aan het einde van vers 19, en gij zult de Heere kennen. Ze zullen de Heere kennen. En niet alleen theoretisch kennen, maar een relatie hebben met de Heere. Jullie zullen de Heere kennen. En nog iets verder, als je naar vers 20 en 21 kijkt, dan zie je op een gegeven moment, ja, het staat een klein beetje poëtisch daar geschreven. Daar staat bijvoorbeeld de hemel, ik zal de hemel verhoren. En die zal de aarde verhoren, de aarde zal het koren verhoren, het mos zal de olie verhoren. Dit heeft allemaal te maken met een enorm herstel van de natuur. Dat God ook het land zal zegenen. En het zal worden als de hof van Eden. En het laatste, en dat staat in vers 22. Lo Ruhama, zonder ontferming. Lo Ami, niet mijn volk. Dat was de situatie van Israël. Maar wat staat er dan? Aan het einde staat er, gij zijt mijn volk. En hij zal zeggen, mijn God. God zal zeggen, gij zijt mijn volk. En het volk zal zeggen, u bent mijn God. Nou, we zien hier dat al ditgene wat hier staat in Hosea 2, uiteindelijk leidt tot een volkomen herstel tussen Israël en de Heere. Het is misschien best wel heel goed om dat te weten, maar aan de andere kant ook altijd te zien dat wat er staat over het volk van Israël in het Oude Testament ons tot voorbeeld er staat. En dat het ook heel verleidelijk is om andere minnaars te hebben. En een minnaar is iemand die belangrijker is met wie jij een relatie hebt. En dat kunnen dingen zijn, dat kunnen personen zijn. Maar laat het nooit zo zijn dat wij de Heer vergeten. Maar ja, mag ik het zo nog eens een keer zeggen? Je bent ermee getrouwd. Hè? Je bent ermee getrouwd. En hij is heel, heel waardevol voor ons. Oké. Amen.